zijn minder en minder middels die erkend zijn. Het wordt een probleem voor je teelt en proper te krijgen, alleen met pesticiden. Dus wordt die mechanische onkruidbestrijding ook toegepast in handbaar landbouw een beetje uit noodzaak. Kijk, eigenlijk is het er zo een beetje.
De mogelijkheden van telers om hun gewassen te beschermen zijn de laatste jaren sterk ingeperkt. Steeds minder producten zijn toegelaten, waardoor land- en tuinbouwers zoeken naar alternatieven. Naar methodes die haalbaar en betaalbaar zijn.
En dan gaan we dus bijvoorbeeld in plaats van bladluisbestrijding met pesticides, hebben we de nuttige ingezet. Dan ook de bemesting aangepast, zodat we minder witziekte krijgen. En we gaan ook naar het substraat gaan om alles meer in de hand te hebben.
Samen met onderzoeker Jonathan de Meij.
Mijn naam is Jonathan de Meij. Ik doe voornamelijk onderzoek naar gewasbescherming bij Inagro.
Ga ik langs op het bedrijf van akkerbouwer Pieter. Welkom bij Radio Inagro. Dit is aflevering 2, alternatieve methodes.
Ja, voor meestal, hoe doe je het normaal?
We doen het meestal buiten.
Het veld, he. Ik heb een laars mee.
Dat is eigenlijk droog.
Dat is droog,
hè. Prijs staat 400 meter van hier.
We krijgen een rondleiding op het bedrijf van Pieter, waar hij verschillende goed werkende technieken toepast.
Ik ben Pieter van Doorn van het Schoolrijden. Samen met mevrouw Heidi Verhaast telen we hier biologische groenten op een areaal van 50 hectare. Dat zijn bloemkolen, knolselder, aardappel van diepvriesindustrie, pompoenen, butternuts, knol, venkel, tree. Een hele gamma aan groenten.
Een heel gamma aan groenten. Met een vaste arbeider en enkele seizoensarbeiders zorgen ze voor groenten in de versmarkt en de diepvries. En dat is niet meer in de reguliere sector.
Sinds dit jaar is alles bio. Het is door de andere biobedrijven te bezoeken dat we zagen dat het kon werken. Maar hoe dat het werkte, dat wisten we niet. We hebben gaandeweg ontdekt hoe dat komt dat eigenlijk bio werd.
Stelselmatig hebben ze de verschillende gewassen omgeschakeld naar bio, geïnspireerd door andere biotelers. En dat extra duwtje in de rug was nodig, want er heerste ook wel wat angst bij Pieter en zijn vrouw.
Voor een deel dat spray was vroeger heel veel insecticidebestrijding en ook fungicidebestrijding. We waren echt bang dat die prei ging ziek worden, maar we telen nu 6 of 7 jaar biologische prei. We hebben er nog nooit een bespuiting op gedaan en dat lukt dus, ja. Tot vorig jaar gaan we hangbare courgettes en dan proberen we dat ook toe te passen. En dan gaan we dus bijvoorbeeld in plaats van bladluisbestrijding met pesticides, gaan we de nuttige ingezet. Dan ook de bemesting aangepast, zodat we minder witziekte krijgen. En we gaan ook naar het substraat gaan om alles meer in de hand te hebben.
Verschillende technieken om zonder gewasbeschermingsmiddelen om te gaan met ziektes en plagen. Pieter koos na enkele proefjaren vastberaden voor de biologische landbouw. Maar er zijn ook heel wat conventionele landbouwers die ideeën opdoen uit de bio.
Mechanische onkruidbeheersing is daar denk ik een heel mooi voorbeeld van.
Je hoort Jonathan de Meij, onderzoeker tuinbouw op de lucht bij Inagro.
Maar ook het soms durven afstappen van een bespuiting als soort verzekering. Hè. Maar de tolerantie, denk ik. Zeker geen kalenderbespuiting meer.
En specifiek voor de breiteelt kan een bespuiting minder zeker geen kwaad.
Met een weerbaar sterke cultivar, met een preissoort die eigenlijk wel sterk is, dat je dat toch een beetje kan intemperen in bespuiting.
Mm-hmm. Dat is hier de schoffelmachine. Dus je ziet hier een hele brede tractor staan. We werken eigenlijk met een rijpansysteem. Dus de tractor staat op 3,20 meter tussen de wielen. En die werkt op GPS. En de schoffelmachine werkt nog eens met camerabesturing.
Okay.
Dus die camera herkent de kleur van de plant. En die zorgt dan, dus een rekenprogramma die erop zit, die maakt dan de fictieve rij. En die past dan automatisch aan dat die mooi tussen de rijen schoffelt. Schoffelen door je telen is ook niet slecht. Een schoffelbeurt is een gietbeurt. In droge jaren zorgt dat ook voor mineralisatie. Je hebt ook
zuurstof in de bodem. Ja.
De bodem minder belasten door niet kerend te werk te gaan. En zuurstof in de bodem brengen is goed voor de plantengroei.
Wij merken dat de laatste jaren onze eerste vrucht bloemkool bijvoorbeeld op Inagro, al onze proeven, dat wordt allemaal geschoffeld. Dat is allemaal mechanische onkruidbeheersing en er komt er eigenlijk geen chemie meer aan te pas. Dus dat is echt zo. Het werkt, dit. Ja. Dus denk als je die machine hier ziet staan, dat is ook geen kleine machine, dat is een heel grote tractor. Dat is rendabel om te doen. He.
Het is ook noodzaak dat die hangbare teler is een beetje vol. Want er zijn minder en minder middels die erkend zijn. Het wordt een probleem voor je teelt en proper te krijgen, alleen maar pesticiden. Dus wordt die mechanische onkruidbestrijding ook toegepast in hangbaar landbouw een beetje uit noodzaak. He. Eigenlijk is dat zo een beetje.
En heb je veel gezaaide teel?
Nee, alles is vorig jaar op spinazie.
Ja.
Maar dit jaar doen we dat niet meer. Omdat, ja.
Want dat is bijvoorbeeld een van de moeilijkheden. Ik weet bijvoorbeeld vals zaaibedtechniek is in de bio iets dat men ook wel graag inzet, misschien niet altijd evenveel, maar voor gezaaide teelten is onkruidbeheersing wel heel moeilijk. Hè?
Ja, dus Bij een mechanische onkruidbestrijding maakt gebruik van dat feit dat de plant is dat je wil behouden groter is dan de plant die dat je weg wilt. Maar in gezaaide teelt is dat niet zo, dus maak je dat jezelf heel moeilijk.
Een belangrijke kanttekening. In gezaaide teelten is de mechanische onkruidbestrijding een pak moeilijker. Geduld hebben om de schoffelmachine te leren beheersen is in alle gevallen sowieso mooi meegenomen.
Je groeit erin als landbouwer. Je moet leren werken met die machines. Je moet die onkruid heel klein pakken en je groeit erin. Ja. De eerste jaren pak je onkruid te laat of zit te veel te schoffelen en minder met die wiedag. Die wiedag is eigenlijk de basis. De schoffelmachine is corrigeren. Ja. En dat leren we handen we.
Pieter en zijn vrouw hebben er al een hele weg op zitten en zoeken wat er werkt voor hun teelten. Als ondersteuning zijn ze lid van een Europees project, IPM, waar telers kennis opdoen door elkaars ervaring binnen de geïntegreerde gewasbescherming te delen. En Jonathan treedt er als expert op. IPM Works staat dus voor geïntegreerde gewasbescherming. Maar wat is Pieter zijn invulling daarvan?
Dat je niet met kalenderlandbouw bezig bent, maar dat echt... Probeer dat even, of dat een tussenweg te vinden tussen bio en kalenderlandbouw. Dus dat je alleen maar gaat bespuiten als het nodig is. Dat je probeert biologische toepassing te gebruiken als het mogelijk is. Maar als het niet kan, dan toch nog een chemisch middel te gebruiken. Het is een beetje een tussenweg tussen bio en een hangbaar van vroeger. Het is deels uit noodzaak dat de hangbare telers naar IPM gaan.
Ja, en ook, het is ook een wettelijke verplichting. De Europese wetgeving verplicht landbouwers aan IPM te doen, heeft principes opgesteld. Een van die principes is om chemische bestrijding pas te gebruiken wanneer het echt nodig is. Maar de principes starten al bij gezond uitgangsmateriaal, voldoende waarneming doen in gewas. Als er geen plaag is, dan is het niet nodig om te behandelen. Als er geen ziekte in is, ja, we spuiten vaak preventief omdat we niet weten wanneer dat de ziekte komt. Maar als het op basis van weersgegevens de kans groot is dat er ziekte is, dan pas preventief iets gaan leggen op het gewas. Mm-hmm. Dat ze ook, stel dat je een bespuiting uitgevoerd hebt, gaan terugkijken, heeft die bespuiting wel gewerkt? Veel landbouwers vergeten dat, hè? Ja. Maar als ze achteraf zien dat die bespuiting niet gewerkt heeft, dan is het misschien beter de volgende keer een ander middel te gebruiken. Ja, ja. Of zich vragen te stellen over het nut van die bespuiting. en eventueel, wat je ook ziet, is dat ziekten en plagen een stuk resistent kunnen worden tegen gewasbeschermingsmiddelen.
IPM is dus een richtlijn die landbouwers als gids kunnen gebruiken, zoals preventief spuiten vermijden als er geen gevaar is. Maar voor Pieter is de chemische bestrijding uitgesloten en gebruikt hij alternatieve werkwijzes voor zijn gewassen.
En wat zien we hier rond ons?
Dat was hier allemaal dat was die lat die nog hangbaar was. Dat is dus courgettes op substraat.
En voor de rijen courgettes op substraat dekt Pieter zijn teelt af.
Dat is ook een beetje zoektocht. Hoe gaan we dat aanpakken binnen? En hier hebben wij gekozen voor alles in mijn worteldoek te leggen. Omdat we moeten weer investeren in mechanisatie voor die onkruidbestrijding te doen binnen. En we hebben gewoon geopteerd voor een worteldoek. En we planten de worteldoek met haartjes en we planten de plantjes in de haartjes. Zodat we geen onkruid hebben. En dat werkt eigenlijk heel goed.
Ja. Ik denk dat worteldoek wordt in zo'n systeem wel, zeker in de bio, vaker gebruikt. Maar ik zie dat de haartjes mooi gebrand zijn.
Ja, dus dat zo gekocht. Ja,
dat er niks rafelt.
De courgettes in de serres is een bewuste keuze van Pieter en zijn vrouw. Het koppel zet hun deuren ook open voor de buitenwereld en inspireren zo andere telers en mensen uit de sector.
We zijn hier komen kijken naar de courgettes die toen op substraat stonden in potten. Een aantal andere telers was sterk geïnteresseerd omdat die ook bodemgebonden problemen hebben. En als je op straat gaat, kan je dat een stuk vermijden, omdat je uit de grond gaat letterlijk. En die zitten nu op een substraatsysteem. Veranderen van systeem wil ook zeggen dat je een aantal randvoorwaarden weer moet veranderen, omdat je anders nieuwe problemen insleept. Hè. Maar...
Ik denk dat je als sector vlug vooruit komt als ze allemaal open staat voor elkaar en dan van elkaar kan leren. Als iedereen op zijn bedrijf gesloten is, kan je niet vooruit gaan als sector.
Alleen zo kan je vooruitgang boeken. Om de geïntegreerde gewasbescherming te volgen, zetten ze beide courgettes in op nuttige.
Dat zijn beestjes, dat zijn ook insecten die bladluizen op je niet.
Een oude gebruiksvriendelijke techniek. De potjes met insecten strooit Pieter elke 10 meter uit, in de hoop dat ze wakker worden en zich verspreiden over de gewassen.
Zou je dat eigenlijk aanraden aan andere telers die net hun... Ik weet dat je vooral toen zei, we worden eigenlijk een beetje ontzorgd.
Ja, het is te veel werk, want die spuistoffen in die serres en die nutten verspreidt die nutten en het is gepasseerd en ze doen hun werk. En als je daar vroeg mee begint, kun je dat even houden. En het hangbaar echt dan nog ultiem het corrigeermiddel. Maar met die nutten kun je toch heel veel bespuiting uitsparen.
De biocontrole dan, door nuttige organismen in te zetten om bladluizen of trips of dergelijke witte vlieg te gaan opeten of te gaan predateren of er eitjes in te leggen. Dat wordt al 30, 40 jaar toegepast. Vaak is het, ja, het gemak van die bespuiting een stuk. Ja, het is ook een heel stuk harder. Ja, ik denk dat dat is, en de kostprijs is een stuk terhouden. Dus de kostprijs is wat hoger, maar het ontzorgt. Hè. Dat is een soort legertje dat je eigenlijk aanlegt en dat paraat staat. Op het moment dat er daar een belager komt, om die te gaan opeten, hè, of te gaan afdoden. Ja. Als gewoon voorbeeld zijn ook lieve heersbeestjes. Hè. Dat is het meest aaibaar, denk ik. Hè. De lieve heersbeestjes die de bladluizen opeten.
Het is blijkbaar iets dat al lang bestaat. Gebruik je het ook al sinds dat je het bedrijf hebt?
Nee, maar gebruik dat ik ben dat juist gebruikt in de korzette, zeg ik. Maar we zien dan bijvoorbeeld in de bioloogsteel, in de bloemkool of in de knolselder, dat die blaars vanzelf verschijnen. Dus dat die toch al in het milieu aanwezig zijn. Aha. En dat er dan toch een evenwicht ontstaat.
Ja. Ja. En was dat dan uit een soort noodzaak dat je dacht van, we gaan dat nu toch een keer toepassen?
Met nieuwsgierigheid. We zijn gewoon een keer zo proberen. Omdat we toch maar een deel al bio waren, zijn we gaan een keer proberen of dat lukt. En dat lukte dus. Of dat werkte goed. Dus het vindt veel properder werken. Of aangenamer werken om voor die nuttigheid te verspreiden dan dat je dan met die spuitmachine en die cijfers bezig bent.
Een aangenamer werkje waar Pieter tevreden over is. Het gaat vlotter en het brengt geen geur met zich mee. Na het verspreiden van de nuttige is er enkel monitoring nodig om te zien of het toeslaat.
Zitten ze nog, is er een evenwicht tussen de bladluizen en die beestjes en is het evenwicht verstoord, moet je nieuw aanbrengen.
Ah ja, oké. Okay. En is dat iets dat je dan ook dit jaar heb je dat gedaan? Of vorig jaar?
Bijvoorbeeld vorig jaar, heb je dat dan niemand toepast in het voorjaar? Omdat die net al aanwezig waren. Dus soms blijven ze dan op het boerderij en is dat heel goedkoop. Dat is niet meer nodig.
Ja, dat is
waar. Ja, als je die kan behouden, dan is dat inderdaad een techniek. Uh-huh. Op dat moment is dat wel, kostprijsgewijs, als je dat dan het seizoen erachter, als er al nog wat nutten in de randen aanwezig zijn, of door gewoon minder insecticide toepassing te hebben, of heen in dit geval hier, als je de nuttige spaart en die zijn er al een stuk overwinterd.
Een dure aankoopprijs, maar als je de nuttige kan recupereren, valt het best goed mee. In de courgettes gebruikt Pieter nuttige, maar in andere teelten kiest hij voor andere alternatieven. In de bloemkool werkt hij met netten.
Dus voor de bloemkool dekken we alles af met hoofdkoffer. In het voorjaar, dus voor de koolvlieg, een beetje vervroeging. Dan later in het seizoen gaan we over naar wildnet, omdat we nogal wat last hebben met wild, met konijnen en hazen. Duiven vroeger, maar die duiven, dat probleem is verminderd. Maar alle bloemkool was systematisch afgedekt met netten.
Omdat het simpelweg een lekkere vrucht is.
Eerst vroege bloemkool is ook vaak een van de eerste vruchten die op het veld staat. Dus jonge plantjes, zeer mals, sappen voor alles wat dat wild is. En die koolvliegaantasting, denk ik ook dat die Howie cover is al uit meerdere onderzoek, ook bij zowel bio als conventioneel, gebleken dat eigenlijk ook goed werkt tegen, ook goed beschermt tegen koolvliegaantasting.
Pieter heeft 9 hectare bloemkool, wat zeker niet weinig is, maar wel behapbaar voor hem, omdat ze de netten enkel voor de vroege teelten plaatsen.
Dus die vroege teelten gaat die net eraf en weer erop. Maar bijvoorbeeld vanaf alles die in juli geplant wordt, is dat de eerste 2 weken dat er een wildnet op ligt, dat schoffelen en dan net gaan weg. Dus maar 1 keer die net leggen en weer weg doen. Als je in juli plant, gaat alles vlug. Dus in 2-3 weken is die plant al redelijk ontwikkeld, schoffelen dat, en dan krijgen ze nog een groeiboost en ja, dan hebben die konijnen en hazen kunnen eraf gaan eten, maar ze zijn die teelt niet meer kapot krijgen.
Ja. Ja, ja,
maar in het voorjaar, in april, als je in maart april plant, gaat alles traag, het is nog koud. En dan kan die konijn of kan dat wild echt die plant of die teelt kapot maken als je die afdekt.
Maar met een groter volume bloemkolen kan het een grotere uitdaging zijn.
Voor een conventionele teler die heel veel bloemkolen staan heeft, is dat natuurlijk een grote investering en ook wel veel werk.
Stel dat het retail is, ook conventioneel, en de eerste vrucht toch ook systematisch zelf afdekt, niet tegen wild. Omdat het wildprobleem zo groot geworden is dat ze niet anders kunnen of alles afdekt.
En dat is in combinatie met mechanische onkruidbeheersing, dat dan ook niet altijd te makkelijk is, want het is af en net er weer af, moet er geschoffeld worden. Dat is behoorlijk, behoorlijk arbeidsintensief. Maar dat zijn allemaal IPM-maatregelen, waardoor je geen herbiciden, geen insecticiden, en het is een eerste vrucht, dus de klimaatsomstandigheden maken ook wel dat er geen ziekten, of niet zo snel ziekten aanwezig zijn. Een bloemkool teelt zonder veel pesticiden eigenlijk ook wel behoorlijk goed lukt.
Bij ons zie je dat ook bij hangbare telers, als je daar een hoofdkoffer op legt, consequent, dat die eerste vrucht ook veel uniformer is qua oogst en qua gewasstand.
Ja.
Terwijl als er links en rechts duiven of konijnen aan zitten, zit je met een tijd die niet goed is, dat oogsttraject is veel langer, zit je dan weer geld kwijt.
Mm-hmm. Het is dus wieken en wegen en als individuele teler beslissen waar jij mee wil werken.
Ik denk dat de netten ook een voorbeeld zijn van een IPM-techniek wat werkt, Wat, als je een beetje logistiek, denk ik, erop inspeelt, of je uitrust er ook voor, dat dat een techniek is, wat, ja, dat beter is dan
zaken die soms niet mogen, zoals dode vogels in het veld leggen.
Dus in de venkel zetten we soms van die konijnendraad. Dat is 75 centimeter hoog, rond het perceel. Dat gaat vlugger. En dan, omdat je alleen maar problemen hebt met de konijnen, en die raken er meestal niet over. Ja. Maar we moeten zorgen dat ze niet weten wat het is, want de konijn is slim. Die keer dat hij weet dat er venkel staat, zal hij er wel over proberen te gaan.
We wandelen naar het preiveld, waar Pieter zoekt naar robuuste rassen zoals de Nunthof. Niet de mooiste soort, maar wel robuust in zowel droge als natte omstandigheden.
Heeft hij weinig stikstof, veel stikstof, die zal altijd... De productie zal niet zoveel verschillen. Bijvoorbeeld in Oslo, die heeft stikstof nodig.
Ja, die
als
het
te lage stikstof staat, in bio kan je dat soms hebben, valt dat echt tegen.
Ik vind dat dan interessant dat die Nagro die rassenproeven uitvoert. Want uiteindelijk vergelijken wij veel rassen met elkaar, zowel in het conventioneel als biologisch.
Dat is de tweede, je kunt er altijd uit leren. Maar de praktijk, heb je een eigen bedrijf, je moet ook rekening om wat soort grond je hebt. Bijvoorbeeld een pluston, die draait goed en lichte grond. Beter kun je dat niet zetten. Met het telen een beetje andere soorten of moet weten wat een grond dat je hebt.
Dus het is eigenlijk belangrijk dat je ook wel wat durft experimenteren op je eigen bedrijf.
Maar experimenteren, ja, dat gaat ook stapsgewijs. Ja.
Durven proberen.
Ja. Dit jaar hebben we Maxton en Rapton gehad van de NUM's. Die vielen altijd weer heel goed mee. Dat is op heel kleine schaal, dus de volgende jaar brengen we mee uit. Nee. Het is niet dat we van het ene jaar op het andere alles omdraaien.
Ieder jaar proberen ze op kleinschalige basis een nieuw ras uit. Maar voor het hoofdras kiezen ze altijd een soort waar ze 100% zeker van zijn dat die goed is. Momenteel staan er 3 verschillende rassen op het veld, waaronder Nunthof en Herfstprei.
Dat is hier de Nunthof. Dat is een dat we heel graag telen, omdat die heel robuust is, de Nunthof. En Herfstprei is altijd wel iets bleker of winterprei. En dat is hier Laston, is donkerder prei.
Ja. Dus, ja, je ziet inderdaad het verschil.
En Herfstprei groeit iets vlugger, dus die is zwaarder dan die Nunthof. Of die Laston. Dat merken we elk jaar als we van Nunthof naar Laston gaan. Ze zijn een stuk lichter. En daarom proberen we die Laston echt voor de hergroei te hebben. Dat die weer opnieuw ook zwaarder wordt.
Je toont enorm lelijk,
maar als je hem pelt, is die ook proper.
Dat vind ik heel interessant, van als ze dachten hangen. Een conventionele teler zou het zicht hier op het veld niet goed verteren.
Ja.
Maar in essentie is de presentatie in de bak en natuurlijk de snelheid van pijlen wel het meest belangrijke. En wat dat Pieter nu toont, het verschil tussen het veld en dit verschoond, dit is verkoopbare prei.
Ja.
Ja, dat is zo.
Het verschil is, ja, we zien het gewoon met onze eigen ogen.
Het is dan niets van rot blad of droog blad meer aan. Ja.
Ja.
Maar je toont inderdaad niet mooi op het veld. He.
En dat is een stuk ook telers perceptie. Mm-hmm. Van ja, een gelekt product, terwijl een biljarttafel te zien hier. Tussen ja, weten dat het uiteindelijk wel goed komt, een keer dat die geschoon is. Mm-hmm. En het is ook verwachten dat na een winter, denk ik, een gewas nog altijd spekkelvrij is. Ik denk dat dat een utopie is. He.
Het zijn maar de topjes die zo bruin of verdroogd zijn.
Ja.
Maar als je hangbaar veld ziet, dat is het allemaal mooi blauw, ja. Blauw-groen.
Roest ook niks, hè?
Nee, dat is iets dat ik heel raar vind. Ik was heel bang voor die prei, dat is een heel lange teelt. Ik zag dat veel maar roest zitten. Vroeger in het hangbaar, als je een stripje niet sproeide, dat was roest, een papier, ziek tot en met. En nu, we sproeien dat niks heb en dat lucht is rond. Aha. Dat is raar.
Geweldig.
En door de roest zou het veld een oranje-achtige schijn geven.
Dat is ook een ziekte, ja, als dan gevroren heeft, dat zijn allemaal zwarte puntjes. Dat is echt... cosmetisch wel een groot probleem. En ik denk als je hem dan schoont, dat je soms op die schacht die roestplekken terugvindt. Dus dat ook eigenlijk minder verkoopbaar is. De rassen zijn ook veel verbeterd.
Maar het blijft strijden. Dus die roest past hem aan de nieuwe rassen. Dus gelukkig zijn er elke 5 jaar nieuwe rassen. En we proberen toch altijd mee te zijn met de vernieuwing van de nieuwe rassen. Dat je voorblijft op die ziekte zien.
Ja, die ook bestendiger zijn.
Ja, dus die ziekte past hem aan de nieuwe cultivars. Dus is dan de zaadveredelaars om weer nieuwe cultivars te vinden met andere resistenties, zodat je de ziekte voortbrengt.
Die sterke cultivars, de zaadhuizen steken daar veel tijd in en moeite en geld. Als er dan sterke rassen zijn, en dat wordt soms een beetje de bio verweten, niet zozeer in de prei, maar dan denk ik aan aardappelen en uien, hoe dat er zeer allee, de aardappelplaag en de valse meeldauw in uien, dat zijn zeer agressieve ziektes. En als er daar ergens een ras is dat een beetje sterker presteert, ja, dat je dat toch moet koesteren. En dat men dan toch ook wel adviseert van, we gaan dat niet aan de biologische teelt geven. Waarom? Zij spuiten niet en die resistentie of tolerantie zo snel doorbroken kunnen worden.
Ja.
Dus dan is chemie, op dat moment denk ik, en misschien had ik wel een mening voor, chemie is dat wel nuttig om die resistentie van de ras te gaan beschermen. En ik weet niet of je daarmee akkoord zit. Je wil ook niet... Allee, je hebt dan een goed ras, je wil het kunnen toch wel enkele jaren goed gebruiken.
Stond de bioteler en dat hij aantasting ziet om zijn aardappel te verbranden. Of te branden, ja.
Rassenkeuze is een belangrijke keuze op het bedrijf van Pieter. En voor de prei en andere gewassen werken ze met een teeltrotatiesysteem.
We zorgen dat er eigenlijk altijd beoordeling is in de bodem. Het jaar rond dat er beoordeling is. Dus na iedere teelt... Dus de prei staat heel de winter, dus is er heel de winter beoordeling. Maar bijvoorbeeld na bloemkool proberen we een groene mest te zetten. Dat het winters ook wortels in de grond en dat er bodem nemen is. Die schimmels en die beestjes en die exudaat nodig van de plant of van planten. Zodanig dat die schimmels ook voeding hebben, dat die schimmels hun jeun. Maar als er niks staat, heeft dat bodem niet geen eten. De plant is de enige die zorgt die energie in de bodem brengt. Energie komt van de zon, de plant kan dat capteren, maakt daar suikers van en geeft dat aan de schimmels. En in ruil zorgt die schimmels voor spoorelementen of voor potas of voor lukwek.
Ja. Ja,
het is een soort economisch systeem die in de grond zit. Maar als je geen energie in dat economisch systeem brengt, en het is de plant is de enige die dat kan, werkt het systeem niet. Dus daarom zorgen we dat de vaan zoveel mogelijk groen blijft.
Ja.
Dat is ook een van de principes, men noemt dat met een geleerd woord, een profilactische maatregel. Dat is eigenlijk voorkomen dat ziekten zich kunnen verspreiden. Dat is ook deel van IPM. En in wezen veel belangrijker dan die chemische gewasbescherming. Als je al een goede rotatie aanhoudt en dergelijke. Sterke, robuuste rasten. En ik denk dat dat de zaken zijn waar die Nagro op inzet om te demonstreren, om onderzoek op te doen.
Teeltrotatie past Pieter al jaren toe. Maar verandering in groei hoort er ook bij.
Nu zetten we vruchtafwassing 1 op 5. Zullen we op termijn naar 1 op 6 willen gaan. En dan komt er nog een verschil in een teelt bij. Maar dat zien we wel. Ja.
En waarom nog een teelt meer?
Voor nog meer, hoe breder je vruchtafwisseling is, hoe gezonder dat die planten ook zijn.
Ja.
Dus we zaten op PN4, nu op PN5. Hoe trager dat terugkomt met de zesde soort van plant, hoe gezonder dat die plant ook zal zijn.
Ja.
Ik denk dat teeltrotatie ook weer een van die preventieve maatregelen is om ziekten en plagen te voorkomen, onkruid soorten of niet te gaan te veel bevoordelen. Eén ten opzichte van de andere.
Toekomstgewijs nadenken over andere mogelijkheden of technieken is belangrijk. Alleen zo kan je groeien als bedrijf. Pieter en zijn vrouw maken keuzes voor de toekomst. En ze hebben een gouden tip.
Niet doen is soms ook een optie.
We hebben het geleerd dat je niet altijd zorgt. Maar bijvoorbeeld de bladluisantasting in bloemkool, dat komt en dat passeert weer. Ja. En in corset is dat ook. Als je dat even met tijd, kan dat ook soms doen. In de serre is dat wel iets moeilijker, maar soms is het ook van, je ziet bladluizen, maar ze worden opgegeten door de vijanden. Het probleem is weer opgelost.
Ja. Dus niet te snel ingrijpen.
Ja. Terwijl je neus opzet, moet je niet zeggen, het zal wel aan de orde komen, moet in de hand, maar soms lost het ze zelf op. Ja. Maar in bio heb je niets voor tegen bladluizen. Dus. En het is met nog nooit echt problemen gehad.
Vertrouwen op het systeem.
Ja.
Van de orde is niets te doen, is soms ook een optie.
Voilà. Okay.
Om de aflevering af te sluiten, geef ik nog 3 tips van landbouwer en expert mee. Werk zo preventief mogelijk en zorg voor een ruime gewasrotatie. Wees niet bang van nieuwe technieken en durf te experimenteren op kleine schaal. Leer van andere landbouwers. Dit was de 2e aflevering van Radio in Agro over gewasbescherming. In de laatste aflevering gaan 3 experten in gesprek over hoe de toekomst van gewasbescherming er zal uitzien. En ik ga ook langs bij een aardbeiteler om zijn toekomstvisie te ontdekken.